In de Pelgrimskerk hebben wij de afgelopen tijd het Bijbelboek Daniël gelezen. En vandaag gaan we dat afronden met een stukje uit het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Daniël. Ik wil dat lezen en vanuit dit gedeelte wil ik het woord aan u vanmorgen bedienen. We lezen Daniël 12 en daarvan vanuit de verse 1 tot en met 4. Daniël die is bezig met alle dingen die in de toekomst zullen gebeuren. En hij krijgt van God te zien dat, nou ja, eer dat het einde der tijden aanbreekt, er nog heel wat stormen over de wereld zullen gaan. En hij vraagt zich wel een beetje af van hoe kom je daar allemaal doorheen? En over die vraag gaat het laatste gedeelte van Daniël. In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En vele van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er velen rechtvaardigen als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar u, Daniël, houdt deze woorden geheim, verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Dit is het woord van God. We bidden om de hulp van Gods geest bij het uitleggen daarvan. Dank u wel, Jezus, dat u toen u naar de hemel ging ons niet als weeskinderen hebt achtergelaten, maar dat u in de persoon van de Heilige Geest tot ons gekomen bent. Wij willen u eren, Heilige Geest, door u te vragen de leiding te nemen in de verkondiging van uw woord. Wij willen u bidden, Heilige Geest, dat u door mensenwoorden heen het woord tot ons hart wilt spreken. Zodat onze ogen mogen opengaan voor de heerlijkheid van u, zodat we in vuur en vlam voor u mogen worden gezet. Amen. En ik kondig nu vast even aan dat we straks na de preek zonder aankondiging met elkaar zullen zingen gezang 439, de verse 1, 2 en 6. Dat zeg ik ook even voor de mensen thuis. Gezang 439, 1, 2 en 6 zingen we straks na de preek. Ja, herkent u dat je wel eens iemand iets ziet doen en dat je denkt, dat zou ik ook wel willen. Iemand sport op een manier dat je denkt, wow, als ik dat zo eens kon. Iemand bespeelt een instrument, iemand maakt een schilderij en je denkt, dat lijkt me wel wat. En je laat het niet bij een gedachte, maar je gaat het ook proberen. Je koopt een verfset bij de Action of je vraagt hem voor Sinterklaas en een doek en je gaat eens wat proberen. Je pakt de gitaar weer eens van zolder en je zet je ijverig aan het spelen. Je meldt je aan bij de sportclub. Maar als je een tijdje bezig bent, dan merk je al snel, dat gaat niet zomaar 1, 2, 3. Daar komt heel wat bij kijken eer je dat wat je gezien hebt, dat wat je aangesproken heeft, ook bereikt. Je hebt er echt les voor nodig en een lange adem om ook ergens te komen. En het zou dus zomaar kunnen dat het bij een soort bevlieging blijft. Je hebt het een tijdje geprobeerd en daarna denk je, dat gaat hem niet worden. Dat is voor mij niet weggelegd. Datzelfde zou je kunnen hebben als het gaat over de gedachte van een schitterend leven te leiden waarin de liefde en de goedheid en de glorie van God centraal staat. Je kent vast wel mensen bij wie je iets van de schittering, de glans van een leven met God hebt gezien. Straks noemen we namen van hen die ons zijn voorgegaan. En daar zitten namen bij van mensen die iets hadden waarvan je denkt, dat is toch eigenlijk prachtig. Als je zo in het leven kon staan. En dat is ook het doel waar God ons voor op deze wereld gezet heeft. Om op te staan en te schitteren. Niet voor jezelf, maar te schitteren voor de glorie van God en van Jezus. Dat kan ons alle aanspreken. Je kent wel van die mensen dat je denkt, wauw, zo te leven. Dat, ja, wie zou dat niet willen? Maar we voelen ook allemaal aan, daar komt wel wat bij kijken. Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt om keuzes, moedige keuzes soms. En het kan zomaar gebeuren dat nadat je dit een tijdje vol goede moed geprobeerd hebt, je het bijltje er ook weer bij neergooit en denkt, ja, dat is voor mij niet weggelegd. Voor mij niet haalbaar. Misschien denk je, er zijn bij mij al te veel wissels omgegaan of het is te laat of, nou ja, zoiets. En toch wil ik het daar vanmorgen met u, met jou over hebben, dat ik geloof dat dat Gods bestemming is waarvoor wij alle op de aarde gezet zijn. Om te schitteren voor God en ik geloof het is voor niemand van ons te laat of te hoog gegrepen. Hoe krijg je een eindeloos schitterend leven? Daar wil ik vanmorgen met u en met jou over nadenken. En we hebben de afgelopen tijd hier in de Pelgrimskerk nagedacht over Daniël. En als je aan het leven van Daniël denkt, nou dan is dat wel echt een voorbeeld van zo'n schitterend leven. En bij Daniël is dat heel jong begonnen. Daniël heeft geen makkelijk leven gehad. Toen hij een jaar of 14 was, is hij uit zijn land weggehaald en vele kilometers verderop in Babel terechtgekomen. Er zijn ook sommige jonge mensen hier in ons midden die dat meegemaakt hebben, dat je uit Iran of wat ook in een heel ander land, in een hele andere wereld terechtkomt. Nou zie je dan maar eens staande te houden. Dat valt niet mee. Daniël is al jong begonnen om keuzes te maken, ja, die heel mooi zijn. Die ons nu, 2600 jaar later, nog kunnen inspireren. Moedige keuzes. Dat hij niet wilde buigen voor het beeld waar iedereen voor moest buigen. Dat hij, ja, op allerlei manieren, hij uitmondert in het meest bekende verhaal, de leeuwenkuil, dat hij ja, een moedig en een mooi geloofsleven vertoonde. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij het laatste hoofdstuk van Daniël. Daniël heeft echt wel een schitterend leven geleid dat ook ons nu nog kan inspireren. En nu Daniël oud geworden is, wat houdt hem nu bezig? Hem houdt de toekomst bezig. Hoe zal het allemaal verder gaan? Dat is niet alleen maar iets sombers of iets negatiefs. Eigenlijk is er in de loop van zijn leven ook iets ten goede veranderd. Want nu Daniël tegen het einde van zijn leven is, is er een andere koning gekomen. En zijn er ook weer mensen die terug kunnen keren naar het land waar hij vandaan komt. Naar Israël. Ze gaan Jeruzalem, dat helemaal in puin ligt, weer opbouwen. Ze gaan de tempel weer opbouwen. Het moet iets troostvols en iets bemoedigends zijn geweest voor Daniël. En Daniël is betrokken op de nieuwe generatie. Op de mensen die de toekomst nog voor zich hebben liggen. Het is wel mooi trouwens, als je zo in het leven staat. Je bent oud geworden en je leeft niet zozeer in het verleden, maar je bent bezig met volgende generaties. Hoe gaan die weer verder komen? Hoe gaan die weer schitteren en er doorheen komen? Nou, zo is Daniël bezig. Daar bidt hij voor. En hij wil graag weten wat staat er in de toekomst nog te wachten. Maar terwijl Daniël daarover bidt en daarmee bezig is en God hem allerlei dingen laat zien, slaat hem ook wel de schrik om het hart. In Daniël 11, dat we niet met elkaar gelezen hebben, ziet Daniël door Gods genade iets van wat er in de toekomst gaat komen. Dat er in de toekomst een vorst komt, Antiochus Epiphanes, een Griekse vorst, die voor Israël en voor Jeruzalem een vreselijke tijd zal laten aanbreken. Ongekend, wat een vervolging en wat een gruwelijkheden en wat een ja, anti-godsdienstig sentiment die Antiochus zal laten zien. En dan vraag je je wel af, ja, hoe moeten in vredesnaam die mensen die nu nog kind zijn of jongeren, hoe moeten die daarin overeind blijven? Hoe moeten die de kans krijgen om daarin straks te schitteren en ook een mooi leven met God te leiden? Hoe moet dat ooit goed komen, terwijl dat zo de wind tegen heeft? Nou ja, die vraag die kunnen we ook wel heel dichtbij laten komen. Hoe doe je dat in onze tijd? Wij leven in een vrij land, dat is een enorm voorrecht. En toch is het ook niet altijd makkelijk om de weg van Jezus te gaan. Hoe makkelijk durf ik de deuren van mijn huis open te stellen en gastvrij te zijn in een heel individualistische tijd? Het is veel makkelijker om je gewoon op je eigen eilandje op te sluiten in plaats van de weg van Jezus te gaan. Hoe makkelijk is het om bewogenheid te tonen met mensen die het moeilijk hebben? In een tijd waarin je al zoveel prikkels op je afkrijgt en denkt ik heb genoeg aan mijn hoofd. Hoe makkelijk is het om iets te delen over je geloof en daar iets van te zeggen en je daar niet voor te schamen, terwijl dat ja, toch in onze tijd heel lastig ligt. Het is echt niet zo makkelijk in deze tijd om echt te schitteren en die weg van Jezus te gaan tegen de wind in, zeg maar. Laat staan als je woont in een land als Iran of Pakistan of noem al die landen maar op, waar het ongekend is, hoe het geloof vervolgd wordt. Nou ja, Daniël 12, het laatste hoofdstuk, gaat over die vraag en wil Daniël en wil ons daarin bemoedigen. Het zijn eigenlijk 5 bemoedigingen die wij terugvinden in onze tekst. De eerste bemoediging vinden we in vers 1. Heb je hem erop of niet? Oké. Dan lees ik hem gewoon voor. In vers 1. In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Daniël wordt hier bemoedigd doordat God hem laat zien. Ja, er komen inderdaad enorme antikrachten. Het is iets ongrijpbaars, maar het hangt in de lucht. Antikrachten die je aanmoedigen om juist een egoïstisch leven te leiden. Een leven dat het met God niet zo nauw neemt. Maar wat komt er als hulp? De aanvoerder van het engelenleger, Michaël. Hij is, om zomaar te zeggen, de generaal van de engelenlegers. Hij komt Gods volk te hulp. De Bijbel spreekt ons over de onzichtbare wereld. Er is meer dan dat wij kunnen zien. Er zijn machten en krachten die ons bij God vandaan houden. We hebben het in Daniël daarover al gehad. Beestachtige krachten als het ware die zorgen dat het niet zo makkelijk is om Jezus te volgen en te eren. Maar als wij hem aanroepen, dan zendt God zijn engelen. Nou, ik denk sommigen van ons weten daar ook wel van. Dan moet je straks eens bij de koffie gewoon aan elkaar vragen. Heb jij wel eens iets van een engel gemerkt? Een heel mooi liedje van Ellie en Rickert dat zingt. Je bent niet alleen. Er zijn engelen. Engelen om je heen. Het is mooi als je dat hebt mogen ervaren. Je was bezig met de mantelzorg. En je dacht op een gegeven moment van nou, er hoeft nou bijna niks meer te gebeuren. Of straks kunnen ze mij wegdragen in plaats van mijn echtgenoot. Ik zit er zo doorheen. En dat er dan iets gebeurde, iemand op je pad kwam of een droom of wat ook. En ineens voelde je de kracht weer terugkomen. Nou, dan mag je soms zeggen, God heeft een engel gestuurd. Zodat ik er toch weer mee verder kon. Dan mag je dus ook actief om bidden. Wij worden voor uitdagingen gesteld om Jezus op een schitterende manier te eren. Niet op een middelmatige manier, maar op een mooie manier. Maar soms denk je, ja weet je, deze uitdaging is te zwaar voor mij. Nou, bemoediging, God zendt zijn engelen. En als de grote antimacht het allersterkst wordt, dan zendt God de grootste engelenstrijders om zijn volk te helpen. Dat is de eerste bemoediging. De tweede bemoediging vinden wij in vers 2. Nee, vinden we in het tweede gedeelte van vers 1. Daar staat, in die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Ontkoming, dat is de tweede bemoediging. De eerste bemoediging, ondersteuning door engelen. De tweede bemoediging, ontkoming. En wat betekent dat? Nou, dat weet iedereen. Stel je voor, je bevindt jezelf in een brandend huis. Je denkt, dit wordt het einde. Overal komt het vuur, overal de rook. En je denkt, het is afgelopen. Ik zie nergens hoe ik eruit moet, hoe ik eruit kom. En dan ineens zie je een deur of een opening waardoor je eruit kunt. Je kunt weg uit het brandende huis naar een veilige plek waar je helemaal veilig bent. Dat noemen we ontkoming. Nou, als je er niet doorheen ziet, dat kan in de kleine dingen zijn, in de stress van deze week over je werk. Maar het kan ook over de hele grote dingen gaan. Als je er niet doorheen ziet, je mag God aanroepen om ondersteuning, maar je mag hem ook aanroepen om ontkoming. En wat heerlijk is het dat God dat ook geeft, waar er geen weg leek, dat er een weg komt. Dat je toch weer verder kunt. God is een God die ontkoming geeft. En hij geeft uiteindelijk zelfs ontkoming voor de laatste grote vijand, de dood. Er staat bij, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En even denk je, wat is dat voor een boek? Dan denk je even aan het boek van Sinterklaas misschien in deze tijd. Nou ja, dit boek, je zou kunnen zeggen, dit boek is het bevolkingsregister van het hemels Jeruzalem. Als je in hem gelooft, dan staat je naam opgeschreven in zijn boek. Dan heb je een paspoort van het hemels Sion. En zelfs als alle deuren dichtgaan, als er geen ontkomen meer aan lijkt, ook aan de laatste vijand de dood, dan mag je zien een poort wijd openstaan. Ontkoming naar het hemels Jeruzalem. Wat een heerlijke belofte. En omdat God weet dat Daniël en dat wij veel bemoediging nodig hebben, komt er nog meer. De derde bemoediging lezen we in vers 2. Velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad en eeuwig afgrijzen. Er is nog meer voor de gelovigen dan ontkoming naar het hemels Jeruzalem. Het gaat hier over hen die slapen in het stof van de aarde. Als wij sterven, dan worden wij tot stof. Maar deze aarde is door God niet opgegeven. Van nou ja, dat is niet meer te redden. Dat is een verloren zaak. Nee, eens zal Jezus verschijnen op de wolken van de aarde. Het is Gods wereld. Het is Gods schepping. En Jezus zal koning zijn. God geeft ontkoming. Maar hij geeft ook de belofte, op een dag zullen allen uit de doden worden opgewekt. Hun lichaam zal opstaan. Het Hebreeuws is hier op een manier vertaald die een beetje verwarrend kan zijn. Als er staat velen van hen die slapen in het stof van de aarde, dan denk je, oh, zijn het sommigen die wel opstaan en anderen niet. Maar ik heb geleerd, je moet er eigenlijk in het Nederlands een lidwoord bijzetten. De velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Dus ze staan allemaal op. En dat zijn er heel veel. Dat mag een bemoediging zijn. Want als wij met God geleefd hebben, is de dood niet het einde. We mogen ontkomen naar God. Maar op een dag mogen wij lichamelijk opstaan. En dan is de dood niet iets wat als een angstwekkende zaak voor je ligt. Maar het is iets wat achter de rug is. En je mag 10.000 jaar en tot in eeuwigheid met een nieuw leven, met een nieuw lichaam leven in Gods nieuwe wereld. Er klinkt wel een waarschuwing bij. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad en eeuwig afgrijzen. Wie Gods belofte in de wind geslagen heeft. Wie gezegd heeft, nou die God daar hoor ik niks meer van. En wie met God overhoop heeft blijven liggen. En het evangelie in de wind geslagen heeft en de weg gekozen heeft van schitteren voor jezelf in plaats van voor een ander. Die slaat zich op die dag voor het hoofd. En die zich in dit leven misschien daarmee gelukkig geprezen heeft, ja, die is tot een eeuwigheid slecht af. Ook daar is de Bijbel heel eerlijk over. Het is maar niet iets vrijblijvends wat God tegen ons zegt. Het komt er voor ieder van ons op aan. Ga je de weg achter Jezus, ook al is het geen gemakkelijke. Dan klinkt de bemoediging. De bemoediging, als je die weg gaat, op een dag zul je opstaan en eeuwig leven. En daarmee samen hangt de vierde bemoediging, die we lezen in vers 3. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er vele rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd. Ze worden niet alleen ondersteund, ze ontkomen niet alleen, ze staan niet alleen op uit de doden, maar wie de weg van Jezus gegaan zijn, die worden omhoog geheven En schijnen en schitteren en stralen als sterren in de hemel. Wat een geweldige belofte is dat. Hier op de aarde werd er soms helemaal niet gezien. Als je er oog voor had wel, dan zie je wauw, wat schitterend. Maar heel velen denken, ach, wat heb je nou voor leven? Ik denk aan iemand hier in ons midden. Ik heb het wel eens gezegd uit Iran. Je had een mooi bedrijf, groot bedrijf. Je had een geweldig huis. Je had je familie daar. En je ging geloven in Jezus. Je getuigde daarvan op je Facebook. En je kwam in de gevangenis terecht. Je betaalde een borgsom, maar even later bleek je bent je leven niet zeker. Je vluchtte, al je bezit, ja, werd geblokkeerd. Je moest heel veel geld wegleggen om te vluchten. En hier zit je dan, in zo'n containerwoning in het AZC. En de mensen kijken naar je van asielzoeker. Je krijgt er gezondheidsklachten van en... Nou, en dan zeggen mensen, ja, wat is dat voor leven? Wat heb je voor leven? Maar de hemel weet beter. Dit zijn nou de sterren. Vandaag wordt er misschien op je neergekeken. Vandaag denk je, ik word vertrapt. Vandaag denk je, ik lig in het stof. Maar op een dag zal blijken, dit zijn de sterren. Nou, zo zit je misschien zelf ook in een situatie dat je denkt, ach, ik val helemaal niet op. Ik heb het moeilijk. Maar Jezus daagt je uit zijn weg te gaan. Zijn licht te laten schijnen in het donker. En al ziet niemand het, de hemel ziet het wel. En op een dag zal er gerechtigheid gebeuren. Het zal blijken dat je schijnt als de sterren in de hemel. De laatste bemoediging vinden we in vers 4. Waar tegen Daniël gezegd wordt, verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. De bedoeling van dit vers is niet zozeer dat Daniël zijn boek helemaal geheim moet houden, dat niemand erin mag lezen. Maar de bedoeling van dit vers, een beetje ongelukkig vertaald, is dat Daniël dit boek heel goed moet bewaren, moet zorgen dat latere generaties er de beschikking over hebben. Zodat ze in dit boek kunnen lezen en er onderwijs uit kunnen ontvangen. Ja, de vijfde bemoediging is, je kunt door moeilijke tijden heen gaan, maar we ontvangen het woord van God. En dat woord van God leidt en gidst ons er doorheen. Geeft ons onderwijs hoe je dwars door moeilijke tijden heen, ja, achter hem aan zult kunnen blijven gaan. Wat een heerlijke belofte zo. Vijf bemoedigingen voor mensen die de weg van het licht willen gaan. Voor mensen die verlangen om te schitteren. Ondersteuning door engelen. Ontkoming naar het hemels Jeruzalem, waar je naam in het boek staat. Opstanding uit het stof. Opheffing om te stralen als de sterren. En onderwijs uit het woord. Zo krijgt Daniël een antwoord op zijn vraag. Hoe moeten zij er doorheen komen? En eigenlijk, als je terugkijkt naar Daniëls leven, is dit ook de manier waarop Daniël zelf er iedere keer doorheen gekomen is. Ook Daniël en zijn vrienden werden ondersteund door engelen. Ook Daniël, terwijl er geen weg meer leek, mocht ontkomen. Ook Daniël krijgt in het allerlaatste vers van Daniël 12 de belofte, je zult opstaan. En 2600 jaar nadat Daniël gestorven is, schittert zijn licht nog steeds voor ons. Ook Daniël, ja, richtte zich steeds, al van jongs af aan, op het ontvangen van onderwijs uit Gods woord. Maar goed, nu van Daniël naar u, naar jou en naar ons. Hoe gaan wij verder op deze dag waarop wij hen die ons ontvallen zijn gedenken? Op weg naar de dag waarop alles aan het licht komt en waarop de balans van ons leven zal worden opgemaakt. Dan zal het erop aankomen of ons leven geschitterd heeft voor God. En de vraag is, hoe staat het er bij u, bij jou en bij mij voor? En als ik eerlijk ben, vind ik dat iedere keer weer ook toch een confronterende vraag. Die mij confronteert ook met mijn gevoelens van falen, van onzekerheid, van doe ik het wel goed, van dingen zien waarvan je denkt, ik weet niet of ik dat wel kan. En is het wel genoeg? En ook met gevoelens van onwil, dat je eigenlijk wel weet, God wil je iets meer in die richting laten groeien, maar ik wil het eigenlijk niet. Het is nog best een lastige, schitter ik voor God. Maar in die bange vraag mag ik u en mag ik jou goed nieuws brengen. Mag ik het evangelie verkondigen, de blijde boodschap. God weet allang en heel precies hoe het er met u, met jou en met mij voor staat. En hij weet dat als het aan mij en aan u en aan jou ligt, dat het hem niet gaat worden. Maar daarom heeft hij de verlosser in deze wereld gezonden. Jezus, de Zoon van God. En waarom heeft Jezus geschitterd? Jezus heeft geschitterd om mijn, om jou, om uw verlosser te worden. Hoe heeft hij geschitterd? Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij is een benauwde tijd ingegaan, zoals er nooit in de wereld was geweest. Alle verdrukking, alle machten, alle krachten van de duisternis, alle oordeel werd op hem losgelaten toen hij, Jezus, hing aan het kruis. Hij werd gelegd in het graf, maar hij mocht ontkomen aan de dood. Hij mocht gaan naar God en hij mocht opstaan uit de dood. En hij mag schitteren. Christus, de stille, vaste ster in de hemel, onze verlosser. En wat ik nou zo goed nieuws vind, dat is dat je die bange vraag, hoe gaat het verder met mijn leven? En komt het goed? Kan ik schitteren? Dat je die vraag bij hem mag neerleggen. Je mag je aan hem toevertrouwen, aan zijn leiding. En dat is ook de oproep vanuit deze preek. Vertrouw je aan hem toe. Dan maakt hij het tot zijn project. En dat is iets wat mij onnoemelijk veel rust geeft. Dat hij mij gaat laten schitteren. Genade. Hè, mijn redding en mijn heiliging zijn zaak. Waar hij voor mij en voor jou mee bezig is. Zijn project. Ik heb de leiding niet, hij heeft de leiding. Ik mag me overgeven. Ik mag leren hem te vertrouwen. Ik mag leren hem te volgen. En hij staat ervoor in dat dat schitteren goed komt. Ik denk dat heel veel mensen vandaag de dag stress hebben. Dat is algemeen bekend. Stress hangt in de lucht. Maar waar komt die stress eigenlijk door? Ik denk dat de stress heel vaak te maken heeft met de vraag of je leven wel schitterend genoeg wordt. Of je wel schittert. Of het wel wat wordt. En dat gaat ook gelovigen, dat gaat ook christenen niet voorbij. Schitter ik wel genoeg om als een christen te leven? Daar kan je heel gestrest van worden. Nou, Daniël wordt bemoedigd. Rustig maar, Daniël, er komen zeker bange tijden. Maar ik ben er en ik zal er zijn. Ik zorg ervoor. Nou, dat ontspant, dat geeft rust. Ook wij kunnen schitteren. Zoals mensen die ons zijn voorgegaan. Zoals Daniël. En hoe? Door te leven uit het geloof in hem die zijn genade elke keer weer geeft. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik hem in eeuwigheid dat ik genade vond. Amen.